Van afgelegen jungles tot betoverende stranden. In de nieuwe podcast Reis naar de Dood vertel ik, David Lucier, hoe lang verwachte vakanties eindigen in een nachtmerrie. Iedere donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Exclusief te beluisteren op Podimo. Ga naar podimo.nl/reisnaardedood en luister 1 maand gratis naar al je favoriete podcasts.
Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. We zijn op het platteland van Pembrokeshire in Wales. Een vrouw zit in haar kleine huis aan de keukentafel. Ze is omringd door kledingstukken. Ze pakt een grijze korte broek met vrij lange pijpen van de tafel. Ze begint de pijpen om te slaan en af te spelden. Ze gaat de broek korter maken, zodat haar man hem kan dragen als zwembroek. Ze legt de pijpen van de korte broek onder de naaimachine. Terwijl ze naar voren leunt, beweegt de naald van haar naaimachine heen en weer. Heel voorzichtig voert de vrouw de stof er doorheen. Het is een huiselijk tafereel dat je overal tegen kan komen. Kledingstukken die worden gerecycled, hersteld en aangepast om ze een tweede leven te geven. Een eenvoudige, alledaagse bezigheid. Maar wat de vrouw niet weet, is dat deze korte broek de sleutel wordt in een moordzaak. De keurige nieuwe zoom die ze net heeft gemaakt, bevat bewijs. Het bewijs dat ervoor zorgt dat een van de gevaarlijkste mannen in de geschiedenis van Wales achter tralies belandt. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit Het Bewijs. Aflevering 1, De Zwembroek. De meeste verhalen in deze serie hebben een duidelijk begin, midden en eind. Ze beginnen met een misdaad, er volgt een onderzoek en tot slot is er een veroordeling. Maar dit verhaal zit anders in elkaar. In deze aflevering vertel ik je over verschillende misdrijven. In eerste instantie lijken ze niets met elkaar te maken te hebben. Toch komen ze samen in een opvallende ontknoping. Het begint allemaal in het plaatsje Pembrokeshire in West Wales. Een echtpaar besluit op een mooie zomerdag een deel van het beroemde pad langs de kust van Pembrokeshire te wandelen. Een route van ruim 300 kilometer die langs prachtige kliffen en glooiende landschappen loopt. De route en veel van het land eromheen is eigendom van de National Trust, een Engelse instelling die zich inzet voor het behoud van plaatsen met een historisch belang of natuurlijke schoonheid. De meeste van hen lopen 1 of 2 delen van de route om te ontspannen en te ontsnappen aan de hectiek van het leven. In juni 1989 zijn Peter en Gwenda Dixon 2 van deze bezoekers. Het stel is op vakantie in Wales. Dat doen ze vaker. Ze houden zelfs zoveel van Pembrokeshire dat ze er regelmatig terugkeren om te wandelen. Ze hebben hun tent deze keer op een van de plaatselijke campings neergezet. Na een paar fijne dagen besluit het stel dat ze later op de dag weer naar huis gaan. Het plan is om rond de middag te vertrekken. Een paar uur daarvoor vertellen ze een medekampeerder dat hun tent nog wat tijd nodig heeft om te drogen. En dat ze daarom nog even een korte wandeling gaan maken in de buurt van het schilderachtige dorpje Little Haven. Ze doen wat schone kleren in de rugzak, nemen wat eten mee voor onderweg en verlaten de camping rond 1:30. Hun wandeling brengt ze van Little Haven naar een gehucht genaamd Talbenny en verder in de richting van St. Bride's, dat kilometers verderop ligt. Het is een kronkelend pad dat dicht langs de rand van de kliffen loopt. Wandelen op dit soort paden is hard werken. Ze voelen hun spieren branden, maar de zon die aan de hemel schijnt maakt alles goed. Het stel geniet van het mooie uitzicht en begroet voorbijgangers vrolijk. Het is een perfecte dag om de vakantie mee af te sluiten, voor ze straks weer richting hun huis gaan in Oxfordshire. Maar 3 dagen later, op zondag 2 juli, neemt de zoon van Peter en Gwenda Dixon contact op met de politie. Zijn ouders zijn namelijk nooit thuisgekomen. De zoon kan zelf geen contact opnemen met zijn ouders, want in 1989 waren er geen mobiele telefoons. Het enige wat hij op dat moment kan doen, is wachten tot ze thuiskomen. Het is merkwaardig dat het echtpaar helemaal van de radar is verdwenen. Iedereen hoopt dat er een simpele verklaring is voor hun vermissing. Twee politieagenten gaan op een routinecontrole. Hieruit blijkt al snel dat Pieter en Gwenda voor het laatst zijn gezien tijdens een ochtendwandeling. Maar vanaf daar loopt het spoor dood. Lokale bewoners onderzoeken de campingplek waar het stel verbleef. Ze vinden de tent en bezittingen van de Dixons. Precies zoals Pieter en Gwenda het enkele dagen eerder achterlieten. Van de Dixons zelf is geen spoor te bekennen. De bezorgdheid neemt toe. Daarom wordt er een zoekactie gestart en doet de lokale radiozender een oproep. 3 dagen na de vermissing wordt het stel gevonden door een wandelaar. De lichamen liggen op een kleine open plek naast het kustpad, uit het zicht van wandelaars en verborgen onder takken. De plek is niet meer dan 550 meter van de camping vandaan. Na onderzoek blijkt het echtpaar beroofd te zijn, vastgebonden en vervolgens van dichtbij neergeschoten. Door deze ontdekking wordt de prachtige plek aan de kust van Pembrokeshire plotseling het toneel van een gruwelijke moord. De zaak wordt toegewezen aan een team rechercheurs van de plaatselijke politie in Diffyd Powys. De meeste van hen hebben nog nooit aan een zaak gewerkt zoals deze. Desondanks zijn ze vastberaden om tot een oplossing te komen. In eerste instantie heeft het team echter te weinig aanwijzingen om mee te werken. Er zijn namelijk geen getuigen. En er is ook niemand die iets vreemds heeft gezien of gehoord. De enige aanwijzing is een melding van geweerschoten rond 11 uur in de ochtend. Maar in een plattelandsomgeving zoals die van Pembrokeshire is het niet ongebruikelijk om geweerschoten te horen. Waarschijnlijk hebben dan ook weinig mensen omgekeken van het geluid. Bovendien ligt de plek van de moorden afgelegen. Het enige gebouw dat in de buurt staat is de Talbenny Kerk. De kerk staat hoog op de heuvel en kijkt uit op het pad eronder. De rechercheurs zoeken op het plaatsdelict naar sporen, mogelijk bewijsmateriaal en vingerafdrukken. Alles dat wijst naar een mogelijke dader. Ze vinden echter weinig, omdat de bezittingen die het paar bij zich had zijn gestolen. Hun rugzak is leeggemaakt en het lijkt erop dat er een pinpas ontbreekt. Het nieuws van de dodelijke aanval verspreidt zich als een lopend vuurtje door Pembrokeshire en Wales. En al snel weet heel Groot-Brittannië van het verhaal. Veel mensen zijn bang omdat de moordenaar extreem veel geweld heeft gebruikt. De politie reageert door veel zichtbaarder te zijn op straat. Ze hopen daarmee zowel toeristen als locals gerust te stellen. Er zijn nog maar weinig mensen die het mooie kustpad durven te bewandelen. De wandelaars die er nog wel zijn, zijn angstig en kijken voortdurend over hun schouder. Ondertussen zijn familie en vrienden van Pieter en Gwenda Dixon nog steeds ontroostbaar en in shock. Het is daarom van groot belang dat de politie deze zaak oplost. En snel. Er komt een eerste doorbraak in de zaak. Rechercheurs traceren de gestolen bankpas van het echtpaar. In 1989 kan informatie worden verzameld op het moment dat de gestolen bankkaart wordt gebruikt om geld mee op te nemen. Ze doen een ontdekking. De gestolen kaart is net na de moord, maar nog voordat de lichamen waren gevonden, een aantal keren gebruikt. De eerste banktransactie vindt plaats op de dag van de moorden om 2:30 middags in het plaatsje Pembroke. Dit ligt op ongeveer een 1/2 uur rijden van Little Haven. Er is op dat moment £10 opgenomen en de juiste pincode is gebruikt. Diezelfde dag wordt de kaart nogmaals gebruikt. Om 4 uur neemt de pinner een bedrag van £100 op. Een 1/2 uur later wordt de kaart voor de 3de keer gebruikt. Dit keer een paar wandelschoenen ter waarde van £40. Beelden van degene die de kaart gebruikt worden niet gevonden. In sommige delen van het land zijn er wel camera's bij pinautomaten, maar in dit kleine stadje vinden ze nergens bruikbaar materiaal. Er hangen hier en daar wel camera's, maar die zijn nergens goed geïnstalleerd. Niemand verwachtte dat beveiligingsbeelden de mogelijke sleutel zouden kunnen zijn van een misdrijf. Laat staan een misdrijf van deze omvang. Het lijkt een onbegonnen zoektocht. Maar de politie vindt getuigen die vertellen wie ze rond de aangegeven tijden bij de pinautomaten zagen. De beschrijvingen wisselen aanzienlijk. Sommigen hebben een man met donker haar gezien. Anderen vertellen dat ze een blonde man zagen. Maar uit alle verklaringen vindt de politie één aanwijzing die bruikbaar lijkt te zijn. Een getuige heeft op die zaterdag in Haverford West een man bij het pinapparaat gezien en hem heel nauwkeurig in zich opgenomen. Op basis van deze beschrijving wordt een compositietekening gemaakt. Uit de schets komt een wat apart uitziende man met bruin krullend haar tot op de schouder. Hij draagt een grijze korte broek. Helaas heeft de getuige de man alleen van achteren gezien, waardoor het uiterlijk van de moordenaar voor een groot deel nog een mysterie blijft. De politie lijkt ten einde raad. Ze roepen het publiek op om zoveel mogelijk informatie te delen. Er komen meer dan 1700 telefoontjes binnen. Mensen bellen met verschillende tips en ook met namen van mogelijke daders. Ook bellen er flink wat mensen die iemand met schouderlang krullend haar gekleed in een grijze korte broek hebben zien rondlopen. Kortom, de politie heeft veel informatie om te verwerken. Elk telefoontje en elke potentiële aanwijzing moest met de hand genoteerd worden. Vervolgens wordt elke aanwijzing op een eigen kaart gearchiveerd. Maar, ondanks de grote belangstelling voor de zaak en de vele aanwijzingen, heeft de politie nog steeds niet genoeg informatie. Ze krijgen niet voldoende aanknopingspunten om een mogelijke verdachte te identificeren. Of sterker nog, om tot een arrestatie over te gaan. De zaak dreigt nu vast te lopen. Ondanks de vele inspanningen laat een echte doorbraak nog op zich wachten. De familieleden van Peter en Gwenda Dixon houden ondertussen een emotionele begrafenis voor het echtpaar. Het politiekorps is ook aanwezig om hun medeleven te tonen. En ze beloven plechtig om de verantwoordelijke persoon of personen te zullen pakken. 2 maanden na de moorden behandelt het BBC-tv-programma Crime Watch de zaak. Via een reconstructie is te zien hoe de zoon van het echtpaar alarm slaat. De echte zoon van het echtpaar Dixon speelt hier bij zichzelf. Ook komen de rechercheurs die betrokken zijn bij deze zaak aan het woord. Ze vertellen dat ze nog steeds op zoek zijn naar wandelaars die op de dag van het misdrijf op het kustpad waren. Maar helaas zorgt zelfs deze landelijke oproep op tv niet voor de doorbraak waar ze op hopen. Het spoor loopt dood. En het leven in Pembrokeshire begint weer voorzichtig verder te gaan. De toeristen komen langzaamaan weer terug en er wordt weer gewandeld op dat prachtige pad langs de kust. Zo'n 7 jaar later, in 1996, zit een schooljuffrouw thuis bij te komen van haar drukke dag. Het is vrijdagavond, het einde van een lange week. Ze kijkt naar het geldinzamelingprogramma Kinderen in Nood met een glas wijn in de hand. Haar man kan elk moment thuiskomen. Terwijl ze op hem wacht, stormt er uit het niets een gemaskerde man de woonkamer in. In zijn handen heeft hij een jachtgeweer. De man eist geld. Hij dwingt de lerares richting haar slaapkamer, slaat haar in het gezicht en bindt haar handen vast met een touw. Hij bedreigt haar terwijl hij de loop van zijn geweer tegen haar nek duwt. Maar ze slaagt erin een van haar armen los te wrikken. Zo lukt het haar om het inbraakalarm in te drukken. De overvaller gooit uit wanhoop een draagbare tv naar zijn slachtoffer. Daarna slaat hij op de vlucht. Diezelfde avond geeft de vrouw een verklaring af bij de politie en vertelt ze dat ze ervan overtuigd was dat ze doodging. Ze zegt dat de man gekleed was in een groen of camouflageachtig jek. De overval op de schooljuffrouw gebeurt in een klein dorpje in Wales. Het ligt dichtbij een havenstadje genaamd Milford Haven. De overval staat zeker niet op zichzelf. Het is er eentje uit een lange reeks van gewapende overvallen die op dat moment een kleine regio in Wales terroriseert. In een korte tijd vinden maar liefst 30 van dit soort overvallen plaats. Allemaal in en rond het havenstadje Milford Haven. Ze volgen allemaal hetzelfde patroon, namelijk de overvaller breekt in het holst van de nacht in. Hij kiest voor een boerderij of een afgelegen huis. En vervolgens neemt hij geld, juwelen en andere waardevolle spullen mee. De politie probeert talloze keren de dader te pakken te krijgen. Zo sluiten ze regelmatig wegen af of zetten ze speurhonden in. Maar de overvaller blijft de politie elke keer een stap voor. Hij weet de politie zelfs een keer af te schudden door tijdens een achtervolging chilipoeder langs zijn ontsnappingsroute te strooien. Het scherpe goedje zorgt ervoor dat de speurhonden het spoor kwijtraken. Op een van de plaatsen Licte vinden agenten een dubbelloopsjachtgeweer dat de overvaller tijdens zijn vlucht heeft achtergelaten. Het wordt onmiddellijk ingenomen als bewijsmateriaal. Na een andere inbraak laat de dader ook iets achter. Op meer dan 1,5 kilometer van de plaats Licte vindt de politie gestolen juwelen. De overvaller had ze verborgen in een heg. De golf aan misdrijven houdt de gemoederen in de rustige plattelandsregio flink bezig. Er wordt daarom een speciaal politieteam op de zaak gezet. Met als doel de verantwoordelijke dader of daders zo snel mogelijk te stoppen. Het team poogt alle overvallen in kaart te brengen. Vervolgens analyseren ze de verschillende plaatsen waar de dader toesloeg. Zo kijken rechercheurs of ze patronen en aanwijzingen kunnen vinden die meer vertellen over wie er achter deze gewelddadige berovingen zit. Ook bedenken ze op welke plek hij de volgende keer zou kunnen toeslaan. Het team maakt een visuele impressie van de locaties waar de overvaller tot nu toe is geweest. En dat levert een interessant beeld op. Op een landkaart aan de muur verschijnt een soort spinnenweb van rood touw. De verschillende locaties staan niet langer los van elkaar. De verschillende huizen en boerderijen die zijn overvallen zijn namelijk rechtstreeks met elkaar verbonden. Hoe? Ze liggen allemaal aan kronkelende voetpaden die kriskras door het platteland van Pembrokeshire lopen. En al deze voetpaden komen langs het huis van een bekende van de politie. Een man genaamd John Cooper. In de regio Pembrokeshire heeft John Cooper al enige naamsbekendheid. In 1978 wint hij namelijk een zoekspelletje dat destijds door een van de regionale kranten was georganiseerd. De prijs? 90.000 pond. Wat tegenwoordig gelijk zou staan aan ongeveer 500.000 pond of 600.000 euro. Een flink bedrag. En het geeft Cooper de kans om zijn manier van leven flink te veranderen. In de loop der jaren raakt het geld op. Cooper wordt depressief, gefrustreerd en begint steeds meer te drinken. Zijn vrienden zijn het erover eens dat het fortuin Cooper geen goed heeft gedaan. Het lijkt alsof de donkere wolken die boven zijn hoofd hangen met de dag zwaarder worden. Cooper en zijn vrouw hebben steeds vaker ruzie en de ruzies lopen zwaar uit de hand. De jongste zoon is regelmatig getuige van zijn vaders gewelddadige uitbarstingen. John's vrouw Pat verdient lange tijd als naaister. Maar na een ongeluk raakt ze arbeidsongeschikt. Het maakt de situatie er niet beter op. Zoon Adrian krijgt genoeg van de agressieve sfeer die in huis hangt. En zodra hij oud genoeg is, verlaat hij zijn ouderlijk huis. John Coopers vrouw Pat blijft wel, hoewel hun relatie steeds grimmiger wordt. Ondanks hun turbulente gezinsleven heeft John Cooper nooit de aandacht getrokken van de politie. Maar alles verandert als het politieteam ontdekt dat zijn huis via landweggetjes verbonden is met al de locaties die zijn overvallen. Sterker nog, hij wordt de hoofdverdachte. Het patroon dat de onderzoekers ontdekken is zo duidelijk dat ze zonder moeite een huiszoekingsbevel krijgen. Wat de politie al vermoedt, blijkt te kloppen. Coopers hele huis ligt bezaaid met voorwerpen die hem in verband brengen met de golf van overvallen die de afgelopen jaren zijn gepleegd. Van de slaapkamer tot de keuken en zelfs in de tuin liggen spullen. In een nabijgelegen heg vindt een van de agenten een jachtgeweer. En, misschien wel het meest veelzeggende van allemaal, is dat ze meer dan 500 sleutels vinden. De in zijn huis gevonden voorwerpen kunnen rechtstreeks worden herleid naar de specifieke misdrijven. Het bewijsmateriaal is genoeg om Cooper te kunnen beschuldigen van een reeks aan gewapende inbraken, waaronder de overval op de lerares. Cooper ontkent echter alle beschuldigingen. In december 1998 wordt hij tijdens een rechtszaak door een jury schuldig bevonden. John William Cooper wordt veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. Dat er een verband is met de moorden op de Dixons van zo'n 7 jaar geleden of met andere misdrijven is op dat moment nog onbekend. In dit verhaal speelt zich namelijk nog een misdrijf af. Dit misdrijf werd gepleegd nog voor de reeks gewapende overvallen en zelfs nog voor de moorden op Peter en Gwenda Dixon. In december 1985 gaat een landhuis dat bekend staat onder de naam Scoveston Park in vlammen op. Het ligt op slechts een paar kilometer van Milford Haven. De vlammen zijn tot ver in de wijde omgeving te zien en van het landhuis blijft weinig over. Als de brand eenmaal is geblust, vindt de brandweer in het huis de lichamen van de twee bewoners, Richard en Helen Thomas. Wat in eerste instantie op een tragisch ongeluk lijkt, neemt al snel een duistere wending. Uit de autopsie van de lichamen blijkt namelijk dat beide slachtoffers overleden zijn aan de gevolgen van schotwonden. Helen is vastgebonden voor ze door haar hoofd werd geschoten. Richard is neergeschoten in een van de bijgebouwen. Daarna is hij naar binnen gesleept en een tweede keer neergeschoten. Er zijn destijds geen aanwijzingen, geen sporen en geen verdachten gevonden. De zaak is een cold case geworden en nooit opgelost. Ondertussen is een nieuw millennium aangebroken. Het is relatief rustig in Pembrokeshire en de stad Milford Haven. Er doen zich verder geen tragische gebeurtenissen meer voor en de overvallen zijn, nadat John Cooper is opgepakt, gestopt. Niemand twijfelt eraan dat Cooper met zijn brute reeks aan overvallen verantwoordelijk is voor het terroriseren van de regio. Maar is hij ook een moordenaar? Is hij mogelijk verantwoordelijk voor de dubbele moord in het landhuis Covestham Park? En is hij degene die achter de moord op Peter en Gwenda Dixon zit? Het echtpaar dat aan het wandelen was op het pad langs de kust. Men vermoedt van wel. Allebei de dubbele moorden zijn namelijk gepleegd met een dubbelloops jachtgeweer. Hetzelfde type wapen dat door Cooper is gebruikt tijdens de overvallen. Bovendien vallen de moorden in hetzelfde geografische gebied. Er is echter geen enkel hard bewijs. Maar om Cooper daadwerkelijk in verband te brengen met deze verschrikkelijke moorden is een wetenschappelijke link nodig, forensisch bewijsmateriaal. Om dit te verkrijgen startten ze in 2006 een nieuw onderzoek onder de naam Operation Ottawa. Het doel van dit onderzoek is om de onopgeloste moorden opnieuw te bekijken, te zoeken naar bewijsmateriaal en de zaken op te lossen. In cold case onderzoeken, zaken die na jaren worden heropend, kijken ze met nieuwe technieken naar wat er is gebeurd. Het is daarbij belangrijk om met een open geest en een neutrale blik onderzoek te doen. En niet op zoek te gaan naar aanwijzingen die specifiek naar een bepaald individu kunnen wijzen. Daarom gaat de politie objectief te werk tijdens het onderzoek Operation Ottawa. In hun achterhoofd weten ze dat Cooper hoog op het lijstje van verdachten staat. Om de moorden opnieuw te onderzoeken schakelt de politie de hulp in van een vooraanstaand forensisch wetenschapper genaamd Dr. Angela Gallup. Zij is een van de pioniers op het gebied van modern forensisch onderzoek en een begrip bij de Britse politie. Gallup heeft een aantal prominente misdaadzaken weten op te lossen. Dr. Angela Gallup is gespecialiseerd in het gebruik maken van steeds kleinere stukjes DNA. Ook kan zij DNA onttrekken uit allerlei soorten items. De rechercheurs uit het team Operation Ottawa hopen met Gallup's kennis en kunde de twee onopgeloste moordzaken op te lossen. Het eerste waar ze met haar team mee begint is het herzien van al het bestaande bewijsmateriaal. Ze wil weten welke items van de plaatsdelicten bewaard zijn gebleven, waar ze opgeslagen zijn en of ze goed zijn bewaard. Elk groot onderzoek kent één politieagent die verantwoordelijk is voor het labelen van alles dat wordt verzameld. Zo wordt ervoor gezorgd dat alles eenvoudig terug te vinden is. In dit geval komen er twee moordzaken samen. Dat betekent dat twee los van elkaar staande onderzoeken met meer dan 1000 items samenkomen. En al deze items zijn door twee verschillende collega's gelabeld. Gelukkig is er voor beide zaken een strak systeem gehanteerd om te zorgen dat de verschillende bewijsstukken niet met elkaar in contact komen. Bewijsstukken uit elkaar houden is om ervoor te zorgen dat er geen forensisch materiaal van het ene naar het andere bewijsstuk kan worden overgedragen. Op het moment dat een zaak voor de rechter komt, is zo'n strak gestructureerd systeem essentieel om te bewijzen dat het forensisch bewijs echt is en niet het resultaat van besmetting. Maar gezien de grote hoeveelheid opgeslagen bewijsstukken verloopt het onderzoek langzaam. Stelselmatig worden de items uit de opslag gehaald om te controleren of de inhoud klopt. De meest interessante bewijsstukken worden geselecteerd, zodat Dr. Gallup ze forensisch kan testen. Haar eerste focus is het DNA. DNA is waarschijnlijk waar de meeste mensen aan denken als we een forensisch onderzoek van een misdrijf voorstellen. Maar in 1985 en 1989, toen de twee dubbele moorden gepleegd waren, stond de DNA-technologie nog in de kinderschoenen. Rechercheurs waren zich nauwelijks bewust van de unieke informatie die in ons DNA ligt opgeslagen. Laat staan dat ze uitgerust waren om DNA op een goede manier te bewaren voor het doen van onderzoek. In 2006, het jaar dat Dr. Gallup met de zaken aan de slag gaat, hebben forensische technieken een sterke ontwikkeling gemaakt. Waar ze vroeger enkel DNA uit bloed of speeksel konden terugvinden, kunnen experts zoals Dr. Gallup nu ook DNA-profielen verkrijgen via spullen die de moordenaar heeft gebruikt of waar hij mee in contact is geweest. Dr. Gallup onderzoekt als eerste het touw dat is gebruikt om Peter Dixon's handen achter zijn rug te binden. Daarna wordt er gekeken naar zijn riem, de kleren van Gwenda en vervolgens naar allerlei andere voorwerpen die de moordenaar misschien heeft aangeraakt. Het team heeft goede hoop. Er zullen toch zeker wel sporen te vinden zijn? Maar helaas, in eerste instantie vinden ze niks concreets of definitiefs. Omdat er op de spullen niets bruikbaars te vinden is, gaat Dr. Gallup verder met de monsters die zijn genomen van de lichamen van de slachtoffers. Ze zijn in de jaren 80 met wattenstaafjes routinematig verzameld door politiemensen. Maar ondanks het feit dat ze al die tijd op de juiste manier zijn opgeslagen, bevatten ook deze wattenstaafjes geen belangrijk bewijsmateriaal. Dr. Gallup stopt met het uitvoeren van DNA-analyses. Ze weet dat er een kans bestaat dat er aanwijzingen liggen op of in de items die op de plaats delicten zijn verzameld en besluit daarmee aan de slag te gaan. Zo zijn er de takken, gebruikt om de lichamen van Peter en Gwenda Dixon af te dekken. Op deze takken vindt Dr. Gallup een grote hoeveelheid aan blauwe acrylvezels, een soort vezel die je vaak tegenkomt in handschoenen. Misschien heb je wel eens gehoord van vezelanalyse. Het is een van de meest waardevolle technieken die forensisch wetenschappers kunnen inzetten. Het gaat hierbij om individuele draden die onder een microscoop worden gelegd. Vaak zijn ze heel klein en meestal zijn ze onzichtbaar voor het blote oog. Vezels zijn zo interessant omdat ze kunnen worden overgedragen als het ene item in contact komt met het andere item. Experts zijn goed in staat om te vertellen waar een bepaalde vezel van gemaakt is, waar het geproduceerd is en zelfs welke verfstof is gebruikt om het kleur te geven. In de afgelopen jaren is de wetenschap omtrent vezelanalyse steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Tegenwoordig bestaat er zelfs een gigantische database aan kleurstofkleuren. Via die database kunnen wetenschappers hun gevonden vezels exact matchen en de oorsprong van een vezel achterhalen. In dit geval verwacht Dr. Gallup dat de vezels van een paar handschoenen afkomen. Het team vermoedde ook al dat de moordenaar waarschijnlijk handschoenen droeg tijdens zijn misdaden. In de jaren 80 waren veel criminelen zich er namelijk wel van bewust dat hun vingerafdrukken belastend konden zijn. Maar wat veel criminelen niet wisten, is dat de sporen die de handschoenen achterlieten net zo waardevol waren. Dezelfde blauwe vezels die ze vinden op de takken worden ook op de riem van Peter Dixon gevonden. Daarom verwachten ze dat de vezels afkomstig zijn van de moordenaar. Maar zullen deze vezels nog ergens anders opduiken? En jawel, onder de veiliggestelde bewijsstukken zit een handschoen. Een blauwe handschoen. Via de vezelanalyse kan de forensisch onderzoekster aantonen dat de handschoen is gemaakt van dezelfde vezels als de vezels die op de takken en op de riem zijn aangetroffen. De persoon die de blauwe handschoen aan had, is hoogstwaarschijnlijk de moordenaar. De politie heeft de handschoen gevonden in een heg niet ver van John Cooper zijn huis. Hij ontkent echter dat het zijn handschoen is. Hij beweert simpelweg dat iemand anders die handschoen moet zijn verloren vlakbij zijn huis. En hoewel de politie er steeds meer van overtuigd raakt dat John Cooper de moordenaar is, hebben ze nog steeds niet genoeg bewijs in handen om hem aan te klagen. Dr. Gallup gaat daarom door met het onderzoek. Ze bekijkt het jachtgeweer dat in dezelfde heg als de handschoen is gevonden. Het is het jachtgeweer dat in alle waarschijnlijkheid is gebruikt bij de overvallen waar Cooper voor is veroordeeld. Zullen er op het wapen aanwijzingen te vinden zijn? Een microscopische analyse laat zien dat het jachtgeweer zwart is geverfd. Op de loop begint een deel van de verf los te laten. De onderzoekers besluiten de verf er verder vanaf te trekken. En onder de verf vinden ze een bloedvlek. Dr. Gallup analyseert de bloedvlek en toont aan dat het bloed van de vermoorde Peter Dixon is. Het is een buitengewone vondst. De rechercheurs veronderstellen nu dat het geweer moet zijn gebruikt bij de moord op de Dixons. John Cooper moet het jachtgeweer na de moorden zwart hebben geverfd. Zich er niet van bewust dat hij daarmee het bewijs onder een laagje verf heeft bewaard. Toch is er nog steeds een probleem. Cooper ontkent namelijk dat het geweer van hem is. Net zoals hij ontkent dat de handschoen van hem is. De politie is een steeds sterkere zaak tegen hem aan het opbouwen, maar ze missen nog steeds het doorslaggevende bewijs. Om dat te vinden gaan de onderzoekers aan de slag met spullen die ze uit het huis van John Cooper hebben meegenomen. Een van de spullen is een zwembroek. De politie vindt het in Coopers keuken tijdens een arrestatie. Het gaat om een korte grijze broek. Het blijkt onder de microscoop een schat aan bewijsmateriaal te bevatten. In de zak van de broek vinden de onderzoekers vezels die afkomstig zijn van een sok die ze hebben gevonden op het landgoed van Scoveston Park. Het is een onmiskenbare match en de rechercheurs vragen zich af hoe het daar is gekomen. Ze komen erachter dat degene die Richard en Helen Thomas heeft vermoord de sok heeft aangeraakt en dat de vezels van de sok op diens handschoenen terecht zijn gekomen. Jaren later hebben diezelfde handschoenen in de zak van de korte broek gezeten en daar de vezels van de sok achtergelaten. Plotseling heeft de politie bewijsmateriaal in handen. De korte broek linkt aan de beide dubbele moorden en aan John Cooper. Maar dit blijkt niet alles te zijn. Het forensisch onderzoek neemt nog een onverwachte wending. De rechercheurs hebben genoeg bewijs om John Cooper te ondervragen en hem zijn versie van het verhaal te laten vertellen. Ze halen hem daarom uit de gevangenis en vragen hem naar de verschillende bewijsstukken. Zoals je je misschien herinnert, was er een getuige die een paar dagen na de moord op de Dixons een man in Milford Haven bij een pinautomaat zag. Die getuige hielp de politie met het creëren van een schets. Op de tekening is een korte, stevige man te zien met krullend haar tot op de schouders. Die is gekleed in een grijze, korte broek. Het eerste dat de rechercheurs willen achterhalen is of de tekening overeenkomt met hoe John Cooper er in die tijd uitzag. Ze hebben geluk. Enkele weken na de moorden verscheen Cooper op tv om deel te nemen aan het programma Bullseye, een gameshow waarin deelnemers een grote som geld kunnen winnen. In de show sprak Cooper onder andere over zijn liefde voor het platteland van Wales. Op de beelden die de politie in handen krijgt, is tot hun verbazing te zien dat Coopers haar en postuur in die tijd precies overeenkomt met dat van de man op de politieschets. De leidende rechercheur vertelt erover: het leek zo ontzettend veel op elkaar, het leek wel een kopie. Het tweede wat de rechercheurs willen achterhalen is of de korte broek op de compositietekening dezelfde korte broek is als die ze in Coopers keuken hebben gevonden. Ze vragen hem ernaar. Cooper bevestigt dat de korte broek die in zijn keuken is gevonden van hem is. Hij vertelt dat hij de korte broek vaak gebruikt als zwembroek. De rechercheurs laten hem vervolgens de politietekening zien en vragen Cooper of hij het ermee eens is dat op de tekening diezelfde korte broek te zien is. De verdachte komt met een intrigerende observatie. Hij bekijkt de korte broek goed en wijst er vervolgens op dat zijn korte broek en de korte broek die te zien is op de tekening niet op elkaar lijken. De korte broek die ze bij hem thuis hebben gevonden is kort. De korte broek van de tekening is veel langer, tot aan de knie. Het kan dus, zo beweert Cooper, niet om dezelfde korte broek gaan. De rechercheurs zijn verrast, maar moeten toegeven dat er een verschil in lengte is. Het brengt hun aandacht naar de zoom van de korte broek. De korte broek wordt nog een keer onder de microscoop gelegd en Dr. Gallup bestudeert de broek aandachtig. Zo ontdekt ze dat de korte broek versteld is. De korte broek was ooit wat langer, maar de pijpen zijn omgeslagen en de broek is omgezoomd. Onder de nieuwe genaaide zoom vinden de onderzoekers opnieuw een belangrijk spoor, wederom van bloed. Na een zorgvuldige analyse blijkt dat het bloed niet matcht met Peter of Gwenda Dixon. Het matcht ook niet met Richard of Helen Thomas en het matcht niet met John Cooper, maar met wie dan wel? Tot hun verbazing blijkt het bloed te matchen met de dochter van de Dixons. Ben je de draad kwijtgeraakt? Dat is niet zo vreemd, want dat zijn de rechercheurs ook. Tot ze tot een onthutsende realisatie komen. Op het moment dat John Cooper de Dixons vermoordt, heeft hij zijn eigen kleren aan. Tijdens het plegen van de moord zijn die kleren onder het bloed komen te zitten. Hij doorzoekt de rugzak van de Dixons en vindt schone kleren, waaronder een korte broek van Gwenda Dixon. Er zit een bloedvlek van haar dochter op die korte broek. Misschien had het kind een keer haar knie geschaafd of haar vinger opengehaald. Cooper trekt de korte broek aan en gaat de stad in om geld op te nemen met de bankpas van de Dixons. Daar wordt hij gezien door een getuige. John Cooper houdt de korte broek en vraagt zijn vrouw om de pijpen van de broek wat korter te maken, zodat hij ermee kan zwemmen. Misschien beschouwde Cooper de korte broek als een soort trofee. Een herinnering aan het bloedige geweld van die zomerse dag in 1989. Wat Coopers gedachten bij de korte broek ook waren, de broek blijkt het bewijs dat hem aan maar liefst 2 dubbele moorden linkt. Ontkennen heeft geen zin meer. Het bewijs, van de tekening tot de korte broek, van de handschoen tot het jachtgeweer, is overweldigend. Op het moment dat al het bewijs samenkomt, loopt John Cooper alweer rond als een vrij man, maar in 2009 staat de politie op zijn stoep om hem te arresteren. Ze stellen hem verantwoordelijk voor de 4 moorden. Tijdens zijn aanhouding besluit de politie nog een blik te werpen op zijn auto. Wat ze zien is schokkend. Ze vinden een landkaart, een bivakmuts en een touw. Was Cooper bezig met het beramen van een nieuw misdrijf? In 2011 staat Cooper terecht. De jury hoort zowel het bewijs als zijn ontkenning en komt tot de conclusie dat hij alle 4 de moorden heeft gepleegd. John William Cooper wordt schuldig bevonden en krijgt te horen dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal doorbrengen. Dit was de eerste aflevering van Het Bewijs, de Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science, geproduceerd door What's the Story Sounds, vertaald door Marjolein Kamstra en verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jeroen Sturing, de productie door Anne Janssens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.